Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Gerry Strik is de gast samen met Laurens Knoop en Harry Starre. Ja, als de week is begonnen, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. In People Power Café Forum gaan we in gesprek vandaag over afscheid. Afscheid is een beetje doodgaan, zeggen de Fransen. In de managementliteratuur vind je er weinig over. Het opbreken van een partnership, het beëindigen van een joint venture, het liquideren van een ondernemer, het ontslaan van medewerkers. Allemaal thema's die we associëren met mislukken, met falen. En het is de vraag of dat terecht is. Waarom neem je afscheid? Hoe neem je afscheid? Zijn er regels, principes? Hoe ga je met afscheid om? We spreken erover met Gerry Strik. Zij promoveerde niet zo lang geleden op het werk van Hella Haase. Is directeur van de Vrije Hogeschool en mede-initiatiefnemer van het Dwarsloperfestival in Zeist. En Laurens Knoop, eerder hier in het café, was hij gezellig om een glaasje water te drinken. Oprichter en creatief directeur van de School of Life. Is er een filosofisch perspectief dat uitzicht op dit fenomeen en in de studio? Zoals altijd, Harry Starre en ik, Glenn van den Burg. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Harry.
Ja, Glenn.
Afscheid.
Ja.
Nemen bestaat niet. Oh man, ik kan me allemaal liedjes in mijn hoofd gelijk op als het over dit thema gaat.
Ja. We moeten een beetje bij huilen.
Ja.
En over het algemeen, als we afscheid nemen, dan overbruggen we dat. Dus ik zeg altijd, hoe erger het afscheid, hoe sterker we elkaar beloven dat het maar voor even zal zijn.
Ik heb echt een kleren hekel aan afscheid nemen. Ja, ook op feestjes en zo. Ik zeg het liefst gewoon... Doei, en ik ga weer weg.
Ja, ik ga liever uit zicht. Dus dat ze zich afvragen waar die man is.
Waar
dat
is
eigenlijk
leven?
Veel belangrijker.
Ja, of ik ga niet weg.
Of nooit meer weg.
Ja, ik ga nou echt dat ik naar buiten gedweild word omdat het bier echt op is.
Hoort wel van verkeringen dat het met één nacht begonnen is. En daarna ging hij nooit meer weg. Dat vind ik ook zoiets vreemds.
Ja, nou, zo is het bij mij dan weer net niet gegaan.
Nee. Ik mis je zo graag. Ken je dat liedje van Claudia de Breij? Die vindt het dan leuk... dat die man waarvan ze houdt weggaat... omdat ze het missen zo geweldig leuk vindt. Dat hij er niet is, vindt ze minstens zo leuk... als dat hij er wel is. Dat vond ik wel een hele aparte manier van denken over afscheid. Ik mis je zo graag.
En dan gaan we het vandaag hebben over afscheid. Ik moet jullie een beetje in het... Ja, ook over het afscheid in het leven hebben.
Natuurlijk.
Maar een beetje in het werkthema houden.
Ja, dat is jouw opgave.
Dat is mijn opgave voor vandaag.
Jouw opgave aan mij. We hebben twee gasten.
Ja, zeker.
Jullie mogen het ook samen doen.
Dat uiteindelijk begon het toch verrassend op te lijken.
Dit was de proloog.
waar dacht je als eerste? Want je weet wat het onderwerp is, Laurens, hè? Afscheid. Ja, wat waren de eerste associaties?
Als het gaat over werk.
Over afscheid en werk.
Ik heb een partner gehad waar ik afscheid
van heb. Ja, dat dacht ik aan.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat was pittig.
Jullie begonnen samen de School of Life, of herinner ik me zoiets?
Zeker, ja.
En dan ben je uit elkaar gegaan. Jij bent doorgegaan. Hij is doorgegaan met de Vrije Academie.
Dat klopt.
Mij, of niet?
Ja, zeker. Ja.
Ik bereid dit allemaal heel erg scherp voor.
Ik denk,
hij doet maar wat.
Nee, ja, man.
Maar zijn er regels? Zijn er regels en principes rond afscheid, vind jij?
Ik weet niet of ik het daarop moet baseren. Maar ik denk wel dat de regels zijn dat je... Er is wel één regel, denk ik.
Ja?
Ik denk dat je nooit lelijk moet doen.
Nee.
Okay.
Oh. Dat wel de
lelijk in het afscheid bedoel je dan? Laura?
Ja, je wordt natuurlijk afscheid nemen in de zin van waar we het hier denk ik over hebben. Dat het toch altijd gepaard gaat met meningsverschillen, toch met pijn ook. Kan je makkelijk echt toe verleiden om ook lelijke gedachten te hebben? Nou ja, ik denk dat je dat niet kan onderdrukken af en toe. Nee. Maar ze ook uitspreken. Ik denk dat dat woorden zijn woorden. En woorden zijn hard.
En dat blijft naijlen.
En ik denk dat het even duurt voordat je je eigen positie in het hele spel ook geneutraliseerd hebt. Want je wordt zo subjectief en je gaat zo je eigen straatje redeneren dat het... Ja, heel makkelijk zo kan zijn dat je misschien zelf ook wel eens een klein beetje ernaast zit.
Ja, bijvoorbeeld iemand die ontslagen wordt, krijgt toch een goed afscheid. Toch? Dat is een principe.
Ja, ja, ik vind dat een heel mooi principe, moet ik zeggen. Ja. Want,
dat is niet hypocriet, hè? Toch?
Helemaal niet. En als dat zo, zou zijn, ja. Dan ik weet het niet. Ik denk dat je... Het is zeker niet hypocriet. Alleen ja, je kan natuurlijk nooit alles over één kam scheren in de zin van... Wat is precies de reden als iemand in de kassa gegraaid heeft? Weet je, ja, dan, ja, ik weet
dan
niet
wordt het lastig.
Of je een afscheidsfeestje moet houden. Ja. Maar heel vaak zijn natuurlijk de situatie is gewoon genuanceerder dan je zou denken. En je bent makkelijk geneigd harde oordelen te vellen. Ja. En in tweede instantie blijkt het toch allemaal wel iets genuanceerder.
Er komen in het bedrijfsleven veel vechtscheidingen voor. Hè?
Absoluut.
Ik bedoel dat het niet goed komt.
Nou, had ik niet bedacht. Maar wat wij natuurlijk, dat is niet om reclame te maken. Maar we hebben natuurlijk het grote genoegen dat we Esther Perel binnenkort hebben bij de School of Life.
Ja, relatiedeskundige.
En die heeft de relatiedeskundige. En die heeft ik denk letterlijk meer dan 1000 vechtscheidingen begeleid.
Ja.
Over de hele wereld, vooral in New York. En die heeft dus nu de stap gemaakt naar het werk. Omdat ze zegt, ja, weet je, dat wat je aan dingen meeneemt. Hè, het gaat natuurlijk over hechting. Hè, uit wat voor gezin kom je? Had je een beetje een dominante moeder of een beetje een wispelturige. Of misschien een hele lieve en stabiele. Ja. Maakt allemaal uit voor hoe je later wordt in het leven. Ja. En zij zegt, van ja, die patronen neem je mee. Die hebben natuurlijk een enorme impact op je liefdesrelatie. Nou, dat kennen we van haar. Ja. Daar is ze wereldberoemd mee geworden. En nu zegt ze, ja, wacht eens even. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor werkrelaties. Ja.
Hoe je met je baas omgaat, heeft iets te maken met je vader of je moeder.
En... precies. De omgang, en vooral, en dat vond ik echt heel leuk, vooral de omgang met autoriteit.
Ja.
Dus er zijn zo ontzettend veel mensen die niet kunnen omgaan met een baas, gewoon omdat hij de baas is. He, dat heb je gewoon afgesproken op papier. Ja. Van, joh, luister,
hoe ligt dat bij jou? Hoe ligt dat bij jou, voordat we anderen gaan?
Je bedoelt hoe ik als baas ben?
Hoe kan je met autoriteit omgaan? Want je hebt de vrije school gedaan.
Ja. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ik goed met autoriteit om kan gaan. In die zin dat ik het nu wel wat lastiger ben gaan vinden, omdat ik zelf lang de leiding heb.
Dus dan raak je een tikje verslaafd aan dat het je
macht corrompeert, Harry, dat weet jij ook, hè?
Ja. Dat is, dat gaat heel snel. Macht corrompeert, absoluut. Dat is een verleiding.
Ik denk dat het wel ook een beetje kernverlaat is. Je raakt eraan gewend dat je gewoon altijd bepaalt.
Ja.
En dan kan je heel hard en heel bozig worden als het niet naar je zin gaat en zo.
Als je ergens te lang moet wachten, raak je al gepikeerd. Hè?
Nou, ook in het verkeer.
Meneer heeft vaker zijn zin, dus nu overal. Ja. Ik ga naar, want jij beschuldigt ons van dat wij met z'n tweeën, Glenn en ik.
Maar... ja, ons praat hier het uur vol.
De dames moeten natuurlijk eerst. Kom op.
Nou, Laurens, we hebben je graag, hè, want je bent hier voor de tweede keer in dit programma.
Met heel veel
dat zegt ook wel wat, want we vonden dat prachtig de vorige keer. Gerry.
Ja, Harry.
Afscheid. Laten we beginnen met het werkend leven, want Glenn wil het daar vooral over hebben.
Dat ga ik nog heel vaak horen.
Ja, ga je heel vaak horen. Maar in het werkend leven, en misschien wat is de verbinding? Gaan we ook naar die verbinding met privé? Maar je luistert naar Laurens en je hebt zo je gedachten. Wat zijn jouw gedachten, Gerry?
Ja, afscheid is altijd heel ingewikkeld. Ontmoeting is veel fijner, want daar is verwachting, daar is nog niets, er is ook nog niets misgegaan. Er is altijd hoop in ontmoeting. En in afscheid is die hoop teniet gedaan of toch enigszins teleurgesteld of verveling geworden. En dan wordt het lastig. Ja. Dus afscheid nemen, daar hebben we inderdaad weinig rituelen voor. We hebben daar procedures en processen voor.
We schoffelen het liever onder.
Heel onsympathieke rituelen eigenlijk.
Maar we zijn daar niet zo goed in. We in Nederland?
We in Nederland, ja. Nederland, überhaupt in het bedrijfsleven, in stichtingen, in het werkende leven. Het gaat altijd heel obligaat. Er wordt een afscheid. Als je geluk hebt en je hebt al jarenlang gewerkt bij ons voor een stichting, dan wordt er een afscheid georganiseerd. Maar je hoort ook vaak dat mensen dat vergeten, dat het vrij achterloos gaat.
Want je bent toch weg.
Ja, je bent toch weg.
Het zelf niet.
Precies, of mensen willen het zelf niet. En waar jullie net aan refereerden, dat... ja, het afscheid heeft soms een reden. Hè, dat incompabiliteit van karakters noemen we dat netjes. En ja, dan is het...
je mag elkaar
en dan voel je
niet,
je toch een beetje huigelig als je dan een goed afscheid organiseert. Tegelijkertijd is het ongelooflijk belangrijk, want het is helend. En het is schadelijk voor een organisatie als je op een onsympathieke manier inderdaad of achterloze manier afscheid neemt. Het werkt echt door. Het werkt door bij iedereen die er dan nog is.
Hoe zou
want ergens
nemen?
Denk je, dat kan mij ook overkomen. Ik kan hier ook wel 15 jaar werken. En dan kijken ze niet meer naar me om.
Ja, ga je dan op jezelf, reflecteren? Dus je bent bij dat lullige afscheid. Ik moet aan mijn eigen Ja. Ik heb ooit eens een keer voor een baas gewerkt, heel lang geleden, bij KPN. En toen nam ik afscheid. En mijn leidinggevende, die kwam niet.
Ja.
Want die had iets belangrijks te doen.
Druk.
Ik vond dat nogal lullig.
Ja.
En ik weet het dus ook nog steeds, terwijl ik heel vreed vergeetachtig ben.
Ja.
Maar je zegt eigenlijk, ja, Gerry, andere mensen die dat zien, die denken, ja,
zo gaat dat.
Zo gaat,
zo
dat, dus
gaat dat hier.
Ja, of een baas die in de toespraak meer over zichzelf praat dan over degene die weggaat.
Heb jij dat wel eens gehad, Harry?
Ik heb dat
Harry,
gezien.
Die heeft ook alles meegemaakt, hè?
Nee, maar ik ben serieus. En dat gebeurt veel vaker dan je denkt. Dat de betrokkenen denkt, omdat hij de baas is, dat het eigenlijk om hem gaat.
Ja.
En eigenlijk
dat noemen ze ook wel een narcist.
Ja, en niets persoonlijks kan zeggen dan obligate dingen. Je was er altijd als het nodig was.
Je hebt goed voor mij gezorgd.
Ja. Nee, maar dat is...
Toen ik je zag, dacht ik...
Nou ja, een goede afscheidstoespraak. Daarin hoor je of die baas je ook kent.
Gezien heeft.
Heeft hij je gezien?
Ja.
En ik hoor soms van die toespraken dat ik denk, dit had tegen iedereen gezegd kunnen worden.
Ja.
En niet speciaal tegen deze. Ja.
Zou er een website voor zijn? Afscheidsspeeches.nl.
Nou, er zou wel een boekje afhalen te maken zijn voor mensen die denken, wat moet ik nou doen?
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik werd altijd fantastisch geholpen door de personeelsman. En dan ging ik naar de. Hè, want je moet natuurlijk verzamelen en kijken. En ook je eigen herinneringen wakker maken. Want je vergeet dingen terwijl je tegelijkertijd denkt, dit was wel kenmerkend voor wie hier voor me staat.
Mm.
Ik weet overigens, als ik het mag zeggen, dat je had die beroepsmilitairen, die waren dan geacht, die werden voor het leven lang aangenomen, die mochten nooit weg. En er zei zo'n kolonel waar ik bij was, ik heb er onderzoek gedaan, ik praat net zo lang tegen die man tot hij staat te janken. Kijk, dat vind ik ook niet echt aardig, hè? Ja. Tot hij met de tranen in zijn ogen staat.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie, om het zo te doen. Zeker, ja. Want dan betekent het dat je elkaar echt gezien hebt, dat je een ontmoeting gehad hebt, dat jij het vermogen hebt om bij het afscheid die man de tranen in zijn ogen te brengen. Dat lukt dus niet als je op internet gaat zoeken naar op welke wijze neem ik afscheid.
Ja.
Waar je dan terechtkomt is, we hebben een procedure. En een procedure, nogmaals, het wordt vaak ingezet als, dan hoeven we ons daar eigenlijk met ons innerlijk, met ons hart, niet bij betrokken te voelen. Want we werken gewoon, loop even naar de personeelschef. Die heeft wel een verhaal over de beste man. En toch voel je dat als het afscheid er is.
Ik denk dat het wel goed is in contracten ook wat te zeggen over als het niet goed gaat tussen ons. Hoe gaan we dan uit elkaar? Dat heb je in huwelijkse voorwaarden.
Zeker.
Ja.
En een goed contract staat ook, hoe doen we dat hier?
Ja.
Nou, ik had laatst een wel privé situatie. Maar een goede vriend van mij is helaas gescheiden een aantal jaren geleden.
Ja.
Die hebben dus een afscheidsfeest georganiseerd.
Mooi.
Ze hebben alle vrienden uitgenodigd om samen, en daar was ik bij.
Een scheidingsfeest. In plaats van een trouwfeest.
Ja. Ja. Waarin ze elkaar eigenlijk in de publieke openbaarheid hebben verteld op welke manier. En dat doet me trouwens ook denken aan die prachtige film van Netflix. Hè, met Romance.
Die nieuwe film.
Die werd genomineerd voor de Oscars.
Ja.
Met Scarlett Johansson.
Oh ja, over dat marriage.
Dat was fenomenaal. Want dat ging namelijk ook, ze hadden ook speeches gemaakt. Zo begon die film. Dus het is tranenroerend. Maar in ieder geval,
Woody Allen kon daar ook zo goede films over maken.
Ja.
Maar goed, los. Ja.
En dat werkte dus ongelooflijk goed. Het was een memorabele avond. Kijk, want het is natuurlijk fijn bij een huwelijk dan. En dan gaat het over liefde. En ik vind het prachtig wat je zegt. Want je zegt, ja, bij de ontmoeting is alles open. En dan kan je alles geven. Dan kun je alles beloven. Dat is ook gratuit, hè, in zekere zin.
Mm-hmm.
En bij een afscheid, dat is een afrekening van hoe het echt gegaan is. En als je dat goed doet.
Maar is het niet vreemd dat soms het omgekeerde. Ik vind heel veel huwelijk waar ik bij was, vond ik minder gezellig dan vaak werd gesuggereerd. Hè? Moet ik eerlijk zeggen, misschien ligt aan mij. En begrafenissen zijn bijna altijd veel gezelliger.
Ja, dat is absoluut
waar. Denkt, toch?
Ja.
Dan staan mensen bij elkaar en zeggen, wat jammer dat dit nou de reden moet zijn om elkaar te zien. En dan als grapje, we gaan dit vaker doen.
Ja.
Maar het is ook echt waar, toch?
Het is zeker waar.
Ja. Een begrafenis brengt mensen samen. En het is een afscheid.
Maar het aardige van het voorbeeld wat Laurens noemt, van het huwelijk wat met een feest tot een einde gebracht wordt. Er zijn natuurlijk ook heel veel vrienden bij betrokken.
Mm-hmm.
En die moeten ook afscheid van elkaar nemen of niet. Dat is ook altijd zo'n heel ingewikkeld, mistig gebied. Want wie neemt welke vrienden mee, bijvoorbeeld?
Ja.
He, dus het afscheid betreft niet alleen die
een
twee mensen. Maar
van vrienden.
Ja, er blijft een hele club daaromheen die daar ook iets mee te maken heeft.
Gek dat ik toch weerstand voel bij een scheidingfeest. Ben ik nou een sukkel dat ik dat...
Ja.
Dan denk ik, oh no. Nou, ook nog een feestje bij de scheiding.
Ja,
een
feestje bij de begrafenis.
Ik vind het een beetje te trendy of zo.
Maar ik voorspel eigenlijk dat de overlijdensfeesten...
Ja.
Het vervelende van een begrafenis is... dat je moet hem meestal wel zelf betalen.
Ja.
Maar je bent dood. Dus je bent er nooit bij. Dus ik denk dat... En ik weet niet of het waar is... maar waarschijnlijk wat David Bowie gedaan heeft... nog één knalfeest.
Hmm. Ja.
En dan voordat de stekker eruit trekken... Dat is eigenlijk veel leuker, want dan ben je er nog bij je eigen feestje.
Nou, toen ik wegging bij de baak, had ik wel het idee dat ik ongeveer nu kon horen wat ze bij de begrafenis zouden gaan zeggen. Dus dat is ook nog zo.
Maar daar heb je ook heel lang gezeten.
Heb ik heel lang gezeten. Maar ik denk dat we ook wel voelen, dit is dus, daarom zijn die afscheiden van werk zo belangrijk. Wat zeggen ze dan over je?
Daar
ben je dan zelf bij.
En wat zeiden ze over jou dan? Wat waren de meest karakteristieke dingen die ze over jou zouden hebben gezegd?
Het meeste trof was dat die man van VNO zei... Dat hij het zo lekker vond dat ik daar de baas was... want je had er verder geen omkijk naar.
Ja.
En dat vond ik ook wel eerlijk. Dat is natuurlijk wat je in een bedrijf vaak wil hebben.
Ja.
Je wil dat een bepaalde afdeling... dat je daar verder geen omkijk
naar hebt. Harry, die kun je om een boodschap sturen.
Ja, dat zit wel goed. Ja. Daar hoef ik me niet druk over te maken. En dat had ik natuurlijk met mensen waar ik weer leiding aan mocht geven ook. Dat een van de dingen is dat je niet bezorgd maakt of dat wel goed komt.
Ja.
Heb je met je kinderen, zal het goed met ze gaan? Bezorgdheid en zorgeloosheid is natuurlijk de droom van ons allemaal, toch? Ja. Het paradijs is zorgeloos, in mijn beeld. Heb je dat ook? Ik kijk naar Laurens, want de luisteraar ziet niet naar wie je kijkt.
Dat paradijs...
Dat is zorgeloze, dat je iets overdraagt en denkt, dat komt wel goed.
Ja, dat is het enige criterium wat telt, toch?
Ja?
Samenwerken, ja, nee, heerlijk. Als
komt
je dat
goed.
Ja, als je iemand gewoon... Ja, ik vind het altijd dat ik had een hoogleraar aan de VU... en die zei, ik had een keer heel erg mijn best gedaan... omdat ik een wit voetje wilde halen. Ik ben een enorme pleaser.
Ja.
En toen had hij tegen mij gezegd met een schouderklopje van... ja, jou kun je wel om een boodschap sturen, jongen.
En je hoorde de ironie, toch, of niet?
Ja, maar het was toch...
Dat is ook lief.
Ik vond het heel lief bedoeld. En ik dacht van, ja, maar dit is dus waar het om draait. Je moet gewoon je best
vertrouwen.
Doen. Ja, en dat je dus bij de ander het gevoel hebt... als je die iets toevertrouwt, dan ook al zijn er fouten...
Ja.
Hè, dat maakt natuurlijk helemaal niet zoveel uit. Maar je weet gewoon dat er een bepaalde volle commitment is of zo. Of dat, echt, dat ze echt instappen.
Maar dat...
Waar ik wel benieuwd naar ben, straks... Want we hebben het over het definitieve werkafscheid. Hebben we het wel een beetje gehad, hè? Ontslag. Maar we werken steeds vaker samen in allerlei verschillende samenwerkingen, projecten, tijdelijke dingen.
Voortdurend
afscheid. Hoe gaan we daarmee om? Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Harry Starre. En Gerry Strik. En Laurens Knoop. Allemaal in de studio bij Café Forum. We hebben het over afscheid. Ja, we werkten vroeger in een afdeling en dan dat was een soort hecht clubje. Nou, ondertussen is dat allemaal wat losser georganiseerd. Multifunctionele teams en agile scrum teams en weet ik veel wat allemaal. En een voortdurende stroom van afscheid eigenlijk. Ja. Ik zit alleen maar naar mezelf te kijken in de studio. Er komen mensen binnen. Daar heb ik een intens uurtje mee. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En na een uur zijn ze weer verdwenen. En zie ik ze misschien nooit meer.
Ja. Nou, misschien is het een pleidooi om als ons werken voortdurend die karakteristiek krijgt. Dat je streeft naar bestendigheid in je privérelaties. Ik ben heel trots op vrienden die ik vanaf de schooltijd ken. Die onbaatzuchtig zijn. Die niks van me willen of moeten. Want veel van die relaties hebben wel een belangbetrokken aspect. Je wil iets van elkaar. En dat is toch een beetje bederfelijk, vind ik, voor onbaatzuchtige vriendschap. Dus ja, ik raad iedereen, maar in ieder geval mezelf aan, want ik ben er niet zo heel goed in, om echte vrienden te hebben zonder enige dat ik iets van de ander wil of de ander iets van mij. Want in het werkend leven is het voortdurend aan de orde. Hè? Ik wil iets van jou, jij wil iets van
zeker.
Mij.
Ja, zeker. Als wannabe-filosoof zou ik het idee van Aristoteles willen aanhalen. Ja. Wat ik zelf heel bruikbaar vind. En die zegt eigenlijk van de vriendschap bestaat uit drie lagen.
Ja.
Je kunt vriendschap uit nut hebben.
Ja.
Dus dan ga je met elkaar in zee, omdat het zo uitkomt voor...
Ik met Harry heb gewoon.
Ja, dat is duidelijk wat jullie samen hebben. Dat is gewoon een legendarische coalitie.
Ik zie zijn nut wel, hoor, overigens. Ja. Ik zie zijn nut wel.
En, en de andere categorie is dus dat je met elkaar samengaat omdat je het voor plezier doet. Dus voetbalteams, je gaat gewoon met elkaar plezier maken.
Ja.
Gewoon, je hebt gelegenheidspleziercoalities. Stappen met vrienden waar je eigenlijk alleen maar mee gaat stappen.
Hè? Ja,
dat is typisch zoiets.
Ik ken zo'n clubje wat voetbalt en daarna drinkt.
Precies.
Elke
dat heb je echt
woensdag.
Nodig als mens. Ja. Maar dat is dus niet de echte vriendschap voor Aristoteles.
Ja.
Want dat is dus de vriend waar je je echt om bekommert.
Ja.
Waar je dus eigenlijk net zoveel last hebt als het slecht gaat met hem of haar.
Ja.
heb je er net zoveel last
van. Een broer of een zus. Het wordt familie die niet een bloedverwantschap, maar het is eigenlijk voelt als familie.
Een zielenverbintenis, ja. En dat is heel, heel goed om je eigen vriendenkring daar dus langs te halen. Ja. En als je dat doet en je hebt het te druk en je hebt te veel verwarring over met wie je dus inderdaad diep moet gaan of juist niet diep moet gaan. Ik vind het prachtig beeld wat jij zegt, Harry, dat je moet eigenlijk gewoon, zeker in deze tijd, je vaste relaties echt koesteren en verdiepen. Want voordat je het weet, bestaat je leven alleen maar uit die gelegenheidsvrienden. En dan heb je natuurlijk op het einde van de rit...
die je al 30 jaar hebt, hè, die je natuurlijk niet altijd intensief ziet, maar waarvan je denkt, die ken ik nu al 30 jaar. Ja. Ik vind dat ontroerend.
Heb je dat wel?
Niet zoveel, nee. Ik las bij een socioloog dat je boft als je 5, 6 echte vrienden hebt, dan heb je er veel. Ongeacht alles op Facebook enzovoort. 5, 6 is, dan heb je veel, relatief veel vrienden waarin je dat voelt. Als het de ander slecht gaat, voel ik me verkeerd.
Hoe zit dat op het werk, Gerry? Vriendschap op het werk, want dat maakt natuurlijk afscheid nemen alleen maar pijnlijker. Als je, want dan neem je ook afscheid van mensen die je collega's zijn, maar die voelen.
Die ook je vrienden zijn.
Ja, voelen als je vrienden.
Ja, ja. En dat gebeurt natuurlijk ook steeds meer. Op de Vrije Hogeschool werken we soms 15 jaar met elkaar. We nemen afscheid iedere vakantie, omhelzen elkaar. En dan zeg ik tegen mijn collega van, nou, wat hebben we toch een leuke relatie, als een grapje. En dan zeg, of ik zeg dat een beetje ironisch. En dan zegt ze, ja, je hebt niet door dat wij al jarenlang een relatie hebben. En dan denk ik, verdomd, ze heeft gelijk.
Maar jullie hebben dus
veel vaker per dag dan ik mijn kinderen of ex-partner zag. En we zijn met een heleboel dingen heel intens bezig. En dat maakt dat het eigenlijk heel gek is dat het niet een relatie heet, terwijl het dat wel is. Ja. Snap je?
Ja.
Dat is heel interessant. Overigens hadden jullie het net over dat in het werk alles flexibel wordt. En jij zegt, nou, ik heb een intens gesprek met mensen voor een uurtje. Daarna is het weer afgelopen. Dat, zegt Harry, terecht, maakt dat je lange vriendschappen heel erg nodig hebt. Dan heb je nog verschil in vriendschappen, nuttige vriendschappen, vrienden voor plezier, vrienden voor filosofie. Maar tegelijkertijd in relaties, die noemen jullie daar misschien expres niet tegenover, zit diezelfde flexibiliteit tegenwoordig. Hè? We hebben Tinder, we hebben een relatie heeft een houdbaarheid gemiddeld van heel wat korter dan een generatie terug in ieder geval. Ja. Dus en in onze relaties en in ons werk heeft de flexibiliteit enorm toegeslagen. En dan zou de vriendschap eigenlijk overblijven als dat enige bastion tegen alle entropie en het uit elkaar vallen.
Nou, misschien
nou,
is dat
net een prachtig boek verschenen van over David Hume en Adam Smith bijvoorbeeld, zo'n vriendschap. Die bekende, dat is een vriendschap die de filosofie heeft geïnspireerd. Eigenlijk, hè? Dus het liberalisme eigenlijk. Ja. En zo ken je, zo zijn er Nietzsche die bijvoorbeeld zei, nou, ik heb een vriend nodig omdat het gesprek in mijn hoofd anders te intiem wordt. Ja. Hè? Die breekt dat gesprek in mijn hoofd open. Ja. Nou, kijk, en ik denk ook dat in het geval bij mij op school, in ieder geval lopen vriendschap, filosofie en werk zo door elkaar, dat het eigenlijk gewoon, de studenten die bij ons komen noemen het binnen 2 maanden een huis. Ze denken, ze gedragen zich, ze lopen op sokken, ze gedragen zich niet meer zoals het hoort. Omdat ze denken dat ze in een vriendschapscultuur terechtgekomen zijn. En de grap is, dat zijn ze ook.
Ja. Maar dan is de vraag nog belangrijker. Hoe nemen zij dan afscheid van elkaar als ze ermee stoppen?
Zeer emotioneel.
Die studenten, dat is zeer emotioneel inderdaad. Ja. Daar begeleiden we ze echt in. We doen dat ook met rituelen, want anders gaat het echt niet.
Ja. Noemen ze een ritueel?
Nou, dat je met z'n allen naar buiten gaat. Dat ze hebben van op het moment dat ze in het jaar instromen, hebben ze een wens voor zichzelf opgeschreven. Aan het eind van het jaar heb ik dit bereikt. Ja. Die wens die wordt in een doos gedaan, die wordt dicht gedaan. Er wordt het hele jaar niet meer naar gekeken. Die komt er aan het eind van het jaar, komt die kist tevoorschijn. Dan haalt iedereen zijn wens eruit. We gaan in een hele grote kring staan. Altijd iets met elementen, soms iets met vuur, soms iets met door het water. Of nou, waar we op dat moment maar op komen. Dan lezen ze die wens voor en leggen hem inderdaad meestal in een schaal vuur. En dan verdwijnt die, zal ik maar zeggen. Daarna begeleiden we ze langzaam in het afscheid nemen van elkaar. En dat is één groot tranendal. Meestal een uur lang. We moeten ze op het laatst echt de school uitduwen. Want ja, ze verliezen dan, of verliezen niet. Maar dat voelt wel even zo, hun familie. En dan komt wat Harry altijd zegt. Dan wordt er gezegd tegen elkaar, we gaan elkaar snel weer zien.
Ja, ja. En dat gebeurt dan niet.
Ja, de eerste. Ja, soms met de beste bedoelingen. Met de beste bedoelingen.
Om het draaglijk te maken, voorspellen we de terugkeer. En dat is om het draaglijk te maken. Precies. En dat is niet liegen, maar dat is eigenlijk uitspreken. Ik hou zo van jou, of ik hou van jou, of ik vind je aardig en lief. Ik wil je graag opnieuw zien. Versta mijn vertrek niet verkeerd. Juist. Want eigenlijk zeggen we dat tegen. Versta mijn vertrek niet verkeerd.
Ja.
Ik weet nog dat we vroeger als kinderen liepen we hardlopend met de trein mee. Als je vriendje met de trein ging. Ja. Over het perron. Over het perron. Ja. Omdat je zo lang mogelijk samen op. Of ik heb wel een vriendinnetje naar huis gebracht. Die mij dan daarna weer naar huis bracht. Dan ik daarna weer naar huis bracht. Ja. Op en neer lopen. We kennen het wel. Afscheid is een pijnlijke zaak. En zeker
maar laten we het ook hebben over de noodzaak van afscheid.
Ja, je moet ook uit elkaar kunnen,
Je leven wordt natuurlijk echt een rotzooitje als je gewoon alles maar door laat sudderen. Ja. Je hebt allerlei oude vrienden waar je echt wel veel om geeft. Maar waar er gewoon niet meer niet meer de wederzijdse genoegdoening is van een vriendschap. Dan moet je gewoon ook hard durven zijn. En zeggen van joh, met alle liefde die ik voor je voel. Is het ook tijd dat we gewoon definitief uit elkaar gaan. En elkaar misschien nog wel eens zien. Maar
ja, dat blijft een beetje zo anders zo knagen. Ja. Zo. Ik moet die nog bellen.
Met verjaardagen.
Oh ja, wij zouden nog wat gaan doen.
Weet je wel. Tegenwoordig heb je dan WhatsApp. Dat is natuurlijk heel makkelijk. En dan kun je nog heel emotioneel doen. Maar je hebt de persoon een jaar niet gezien. Namelijk bij de laatste verjaardag. Ook via een appje. Weet je. Dus het is ook, ik vind het ook belangrijk echt om het hoofd schoon te houden.
Laat je vriendschappen wegzudderen of maak je er ostentatief nadrukkelijk een einde aan? Of laat je het gewoon wegzudderen? Ja. Wat doe jij?
Ik heb dat lef niet.
Nee, ik ook niet. Ik laat het gewoon wegzudderen.
Ik zou het heel graag doen, omdat ik het echt heel vaak bij sommige personen denk.
Ja. We moeten elkaar maar niet meer zien.
Ja, je hebt dat met oude verbanden. Hè? Dus met oude verbanden van uit studententijd of van je middelbare school of uit je vroege werkjaren. Dat je toen heel intensief, hè? Dus tijdelijk, misschien ook wel zo, net als op de Vrije Hogeschool. Ja, lang super intensief met elkaar optrok. Maar je weet hoe het is met reunieën op de middelbare school. Het valt tegen. En binnen, mij valt altijd op. Hè, ik heb op de Vrije School gezeten. De extended version van de Vrije Hogeschool.
Maar je bent er open over.
Jij bent er
hij is toch wel goed terechtgekomen.
Ja, dat zeg ik er altijd bij. Ja, de helft niet trouwens. Ja. En dat is trouwens het punt. Want die kom je dus allemaal tegen op die reunie. Ja. En dan binnen, ik denk letterlijk 15 minuten.
Ja, herstellen de verhoudingen zich.
Herstellen die verhouden zich volledig.
Ja.
En
je bent
hebt gewoon
terug.
Helemaal geen gevoel van vooruitgang. Je denkt van, hé, maar heb ik nou al die tijd, al die moeite gedaan om mezelf een beetje te ontwikkelen? En dan kom ik terug en dan valt het in no-time.
Allemaal weer.
Ja. Ja. En dan is het met drie pilsjes op en dan na een half uur komen de verhalen alleen maar van vroeger. En dan heb je dus helemaal geen heden meer met elkaar. Je hebt alleen verleden. En dat is heel even leuk en het gaat heel snel vervelen.
Je bent met elkaar een patroon aangegaan. Zo'n beetje zoals familiepatronen.
Ja.
En je bent altijd die oudste zoon of die jongste dochter in zo'n gezelschap.
Net zo irritant als dat je bij je familie komt en dat je ook denkt dat je heel wat hebt gedaan in je leven. En dat je aan het kerstdiner zit en dat eigenlijk binnen één avond eigenlijk je gewoon weer hetzelfde zoontje bent. Ik in dit geval de tweede.
Ja, maar het is grappig, want daar hebben we natuurlijk ook niet echt een ritueel voor. Hè? Een ritueel overgang van zoon of dochter naar...
Nee.
Je bent nu volwassen.
In stam.
Nee, daar doen we toch niks aan?
Ja, dat vind ik dus een hele mooie opmerking, Glenn. Want ik ben er zeer van overtuigd dat ieder mens eigenlijk ook afscheid moet nemen van zijn ouders. Vooral als ze nog leven.
Ja.
En dat je daarna al terug kan komen in een nieuwe relatie met ze.
Ja, ja.
Als je dat namelijk niet doet, en wij kennen ze allemaal, meer dan mensen die zich wel hebben los kunnen maken. Ja. Die blijven altijd in dezelfde patronen hangen. En die komen. En dan is het ergste als een van de ouders of alle twee doodgaan. Want dan heb je helemaal niet meer de kans om het te doen.
Ja.
En hoe doen we dat dan? Want ik heb dat zelf wel eens meegemaakt. Hoe doen we het dan met al die mensen die in een organisatie
werken? Ja, we hebben het over werken.
Maar ik zit even parallellen te zoeken. Je werkt ergens en dan krijg je een andere functie. Dus dan, je blijft wel.
Ja.
Dus je blijft in hetzelfde kantoorgebouw misschien. Je komt je oude collega's nog tegen. Maar je bent ineens promotie gemaakt.
Nou, dat is bijvoorbeeld dat je over je collega's gaat. Dat is natuurlijk één, dat heb ik zelf ook meegemaakt. En bijvoorbeeld oudere medewerkers. En dat je ineens boven hergesteld raakt en dan je er niet meer bij. Dat is natuurlijk een. Ik vind het overigens een verdriet dat ruimschoots wordt vergoed vaak. Hè, dus je moet ook niet zeiken.
Kwasselaars.
Ja, precies. Oh, ja. Dus hè, dat is. Maar dat mensen meemaken dat ze er niet meer echt bij horen. En dat natuurlijk altijd de achterdocht is. Ga je boven de ander staan die ooit je gelijke was? En loop je naast je schoenen of niet? Dus je ziet mensen dat nog wel eens. Ja, hoe zeg je dat? Onderschoffelen. Omdat je van sommigen. Ja, kun je eigenlijk niet de baas zijn. Ik had oudere medewerkers waarvan ik echt vond. Ja, ik kan natuurlijk niet die persoon zijn baas zijn. Dat is een beetje gek. Ik was 40 en ander 55. Ik vond dat nogal wat.
En dan, heb je dat ook bespreekbaar gemaakt?
Ja, met dat heb persoon? Ik wel gezegd omdat ik dan zei. Ik vind dat. En het aardige is, als je dat zegt, kan het weer wel. Ja. Dat is de ironie van het afscheid ook. Hè? Ja. Als je zegt, ik mis je en ik ga toch weg. Ja. Is dat een draaglijker afscheid dan suggereren, het maakt me geen fuck uit. Ja. Nee, we moeten wel iets doen. Om het draaglijk te maken naar elkaar. Ik vind het heel vervelend, maar ik doe het. Of, wat veel lastiger is, het lucht me op. Want hoeveel afscheid lucht ook niet op. Hè?
Ja.
Ja. Nou ja. Als je het goed doet met een organisatie ook. Hè? Als iemand weg is die gewoon echt een ik geef allerlei klassen. En dan is altijd mijn naarste eigenschap die mensen eigenlijk naar elkaar toe hebben. Ja. Daar hebben wij natuurlijk helemaal geen last van hè, hier in deze zaal. Maar dat mensen passief agressief zijn. Ja. En de passieve agressie is echt ontzettend
dat is
killing.
Waar heb je het dan over?
Nou ja, de privé variant is dat je dus een appje stuurt op WhatsApp. En dat je ziet dat het een beetje emotioneel geladen is. En dat je ziet dat de ander het heeft gelezen met twee vinkjes. En dat er geen antwoord komt. Hè?
Ja, dat is passief agressie.
Dat is passief. Of dat je zegt, ach laat ook maar. Weet je wel, dat gebaar. En, ja. Maar vooral per e-mail is er natuurlijk heel veel passieve agressiviteit. Hè? Dus niet antwoorden terwijl het eigenlijk wel echt wel logisch is. Of,
ja.
Of in meetings je mond houden of je afsluiten. Nee, er zijn duizend
van. Ja, en het doodzwijgen is ook zo.
Doodzwijgen,
ja. Dus je kunt officieel kun je nergens op betrapt worden. Ik heb niks fout gezegd.
Maar en het is agressief omdat het zo voelt. Voor de ander voelt het wel agressief. En dat soort mensen in organisaties, dat heb ik altijd een beetje geleerd. Dat is een van de ergste eigenschappen die je kunt hebben. En
ben je er vrij van, Laurens? Ben jij er vrij van?
Nee, ik ben er niet vrij van. Nee. Helaas, ik zou het graag willen. Ik probeer het wel te herkennen en dan doe ik er wat aan. Daarom vroeg ik ook, heb je het bespreekbaar gemaakt?
Ja.
He, dat is belangrijk.
Dat is het eigenlijk.
Ja, je moet dat soort dingen bespreken. Weet je,
er hangt iets tussen ons in.
Het is heel kinderachtig.
Door te bespreken verdwijnt het ook.
Zeker, ja. En dan zegt zo iemand, deze oudere senior tegen jou, tegen de kleine Harry.
Ja.
Die zegt, Harry, ik vind je een geweldige vent. Jij mag mij echt wel leiden.
Jij mag mij wel leiden.
Toch? Dat heeft hij gezegd.
Ja, hij zei, ik zie je toch
want,
echt als.
Want als jij namelijk dat zegt, dan ben je ook, dan toon je zoveel volwassenheid. Dat je daarmee eigenlijk al de opening maakt om het daadwerkelijk wel te kunnen gaan doen.
Ja. Eigenlijk is dat een aanbeveling telkens weer. En waar je mee zit, moet je uitspreken als het klopt en eerlijk is.
Dat is het hele simpele aan het leven. Als je ergens mee zit, moet je het zeggen.
Waar ik niet tegen kan, is dat mensen bijvoorbeeld iemand ontslaan. En dan suggereren dat ze dat heel erg vinden. Als je dat echt heel erg vindt, doe het dan niet.
Ja.
Dat vinden mensen soms zo vreselijk dat je sympathiseert terwijl je iets doet.
Ja.
Dan als je het echt zo erg vindt.
Ja, maar dan steek je
iemand doe het dan niet.
Dolk in zijn rug, toch?
Als je dat is een soort dubbele aanpak. Hè?
Ik heb een ervaring. Als we maar nog even, want we zitten ook wel wat te veel. Sorry.
Nou,
maar
misschien we gaan naar.
De één ervaring die voor mij echt. En dat bracht me net in het begin op de gedachte dat. Je moet nooit onderschatten hoe ongelooflijk gevoelig het ligt voor mensen om ontslagen te worden of om afscheid. Dat is voor de individu 10 keer meer gewicht heeft dat als dat van de manager die het moet doen. Die zit er en die ligt er even van wakker. Moet je eens nagaan hoe lang dat persoon ervan wakker
ligt. Eén zinnetje.
Dus het is uit balans. En één zin. Daarom is het zo belangrijk om het zorgvuldig te doen. En je hebt gewoon de morele verplichting om je echt te verdiepen in het andere persoon. Om dat zo sensitief mogelijk te doen.
Mag ik dan dit zeggen? Misschien is de regel wel, als je heel zorgvuldig mensen aanneemt. Er zijn heel veel bedrijven trots op. Hè? 3 rondes, een assessment. En dan, je wordt er doodmoe van.
Ja, ja.
En het afscheid doen ze in een.
Wat vind jij van onboarding programma's in dit verband?
Ja, toch?
Waar ik wel benieuwd naar ben. Gerry, heb jij wel eens iemand ontslagen?
Ja.
Hoe was dat?
Zeker. Dat was net zo lastig als jullie net bespreken. Dat was vanwege, er was geen plezier in het samenwerken met deze persoon. We vonden ook dat deze persoon het veel minder goed deed dan we bij het aanname gehoopt hadden. En het was heel ingewikkeld om daar afscheid van te nemen. Want je wil dat eigenlijk. Je wil iemand een goed afscheid geven. En tegelijkertijd kun je ook niet huichelen en zeggen van, wat was het toch gezellig samen.
Was je fantastisch.
Fantastisch, want dat was het niet. Dus dat gaat in 2 rondes of 3 rondes. Je hebt een persoonlijk gesprek met zo iemand waarin je zo goed mogelijk uitspreekt waarom het niet samen gaat. Vervolgens heb je een collectief afscheid met de collega's waarmee deze persoon ook gewerkt heeft. En in dat collectief afscheid vragen we aan iedereen een heel goede herinnering aan die persoon. Kan één moment zijn, kan een gesprekje zijn, een ontmoeting zijn.
Zorgvuldig.
Ja. En dan voel je ook, als dat gebeurt in die kring, wordt het opeens geaccepteerd. Want dat gesprek wat ik 1-op-1 heb, waarin ik toch de boodschap geef, ja, we gaan niet verder met je, dat is pijnlijk. Je voelt dat een soort wond creëert. En door dat gesprek met de collega's dan, en dan gaan we natuurlijk ook een wijntje bij, en nootjes, en gewoon gezellig. Ja, dan geneest dat een stukje.
Weet je ook of dat is genezen?
Ja.
Nee, dat weet ik niet. Want ik zie deze persoon natuurlijk niet verder. En ik weet ook niet hoe vaak dat in haar biografie al eerder gebeurd is. Maar ik hoop wel dat dit ontslag op deze manier er niet toe bijgedragen heeft dat een soort zelfvertrouwen of gebrek aan zelfvertrouwen groter geworden is.
Ik leid het af uit of mensen op de jaarbijeenkomst blijven komen. Dus zich beschouwen als alumni van het systeem.
Ja.
Maar werkelijk elk jaar opnieuw, omdat dat voortreffelijk is, weer zijn en zeggen, ik heb hier gewerkt. Ging overigens niet geweldig, maar het blijft een leuke club.
Ja,
dat zo is, dan denk ik, dan heb je in het gedrag een goed teken. Namelijk dat iemand het je niet nadraagt.
Ja.
En
ja.
komen ze niet, kun je er misschien uit afleiden dat ze er niks meer mee te maken willen hebben. Ja. Dus ik had zo'n jaarbijeenkomst. Oud-medewerkers kwamen ook, altijd uitgenodigd.
Ik wil dus ik zit al heel tijd aan te denken, maar ik heb dus zelf echt een traumatische ervaring gehad met afscheid nemen. Ja, ik werkte bij een consultancybureau, een vrij bekende. En ik had verwacht dat als oude vrije scholer was ik heel erg betoverd door de mensenkant van dat bedrijf. Dus ik trapte er met beide benen in. En eigenlijk vanaf dag 1 voelde ik me totaal ongemakkelijk, maar echt met een baksteen in mijn buik. Vanaf
in de maling genomen.
Dag 1 was ik om 2:30 thuis 's nachts. Nou, dat is niet erg, hard werken. Maar het was een totaal andere sfeer dan naar buiten toe werd gebracht. En het ging gewoon niet goed. Ik brandde gewoon. Ik voelde mezelf gewoon opbranden in 3 maanden tijd. Dus na 3 maanden dacht ik, ik stop ermee. En dan had ik ook gewoon gezegd, jongens, het is toch gewoon niks voor mij. Sorry. Ja. En toen hadden we, dat was niet leuk. En toen hadden we een exitgesprek. En toen ben ik dus gewoon door 3 partners. Ik
afgezeken.
Was nog, afgezeken. Ja. Dat, echt niet.
Nee.
Gewoon kapot gemaakt.
Ja.
Zo.
Ja.
Gewoon doormidden gezaagd.
Ja. Je bent niet goed
genoeg. Arrogante klootzak die je bent. Letterlijk dit soort woorden.
Komt veel bij sectes voor. Hè?
Ik ben best wel. I'm a big guy. I can handle some things. Maar ik kan je verzekeren dat ik echt hier maanden ziek van ben geweest. Maanden.
Het heeft een sectarisch element wat je nu.
Ja, en wat was de bedoeling daarvan? Want. Winst levert dat het bedrijf
nou,
op?
Nou, ik ben ook reflectief en ik ben ook eerlijk om het echt aan te durven kijken. Wat de bedoeling was namelijk, werd ook gezegd door de eigenaar van deze club. Namelijk, je zal me nu een klootzak vinden, maar over 10 jaar ben je me dankbaar.
Dit is goed. Dit is goed voor je.
Het was een soort,
en dat is natuurlijk karakter van Bordewijk, hè?
Ja,
dus, maar
bind.
En het is ook waar. Want de optater die je krijgt, die mobiliseerde mijn energie.
Het is waar als je opstaat na de klap. Dan is het waar.
Exact.
Maar en ik stond op. Blijven liggen.
Ja.
Nou ja, misschien kan je zeggen, het is enorm goed gezien dat ik degene ben die dat kan overleven.
Kan dat hebben. Hè? Dat is echt de.
Ja, lastig. Ja.
Wie zijn anderen om dat?
Ik kan er echt pijn van. Echt serieus. Echt maanden makkelijk.
Ja, en moet je voorstellen dat er mensen zijn die maken dit gewoon 10, 15, 20. En met de huidige flexwereld misschien nog wel vaker.
Worden heel vaak afgedroogd.
Ik vraag het me af of ze het vaak meemaken. Want onverschilligheid is natuurlijk veel makkelijker, goedkoper en efficiënter.
Ja, misschien
dus jij
nog
gaat
pijnlijker.
Toch, dus waarom zou ik nog een gesprek, een uur lang met jou spreken met 2 partners? Wat kosten die wel niet per uur? Om jou je oren te wassen. Dus ik vind het eigenlijk ook een heel bijzonder verhaal wat je vertelt. Alabind.
Veel erger. Ja.
Waarom hebben ze het gedaan? Ik weet het nog steeds niet.
Ja, ik heb het helaas nooit kunnen. Ik heb me altijd voorgenomen.
Ik vind het wel een soort zorg.
Ja.
Ja. Nou, nu hebben we de School of Life.
Ja.
Het is goed gekomen, ja. Lijkt wel.
Ja, ja, zeker. Maar ik weet niet of het daardoor komt. Maar nee, maar ik was toen zo boos
het
eigenlijk.
Het lijkt op karakter inderdaad.
Ja. Ja, het heeft er wel wat van weg, ja. Dat je, ja, ja, dat je, toen ben ik gaan studeren bij Steven ten Havel aan de VU. Bij de consultant. We moesten net zo'n beetje rond
die Berenschot heeft
dat. Berenschot, ja, precies. Jij kent hem natuurlijk van vroeger. En nou ja, dat werd dus echt mijn vriend en mijn mentor tot op de dag van vandaag. En die pakte het 100% anders aan.
Maar wat je zegt is, je vijand kan je vriend zijn in de sommige situaties. Ja, ja, ja. Je vriend is niet altijd je vriend, hè? Ja. Dus het is zeer situationeel. Wie ben jij? Wat is de situatie? Ja. Hoe ga je om met de ervaring? Ja. Ik bedoel, grote boekenschrijvers kijken met weerzin terug op hun jeugd, die de bron is van hun schrijven. Waar moet je dan dankbaar voor zijn? Ja.
En je hebt natuurlijk in je leven verschillende soorten mentoren. Je hebt mentoren die toch mensen die een drempelovergang bewaken en die zorgen dat je een stap zet. Dus verhard, dus professioneler wordt, dus ook dat er ook iets van je naïviteit of je altruïsme of zo.
Of egoïsme.
Als het ware wordt bijgeschaafd op zo'n moment.
Had je het nodig, denk je achteraf?
Denk het wel, ja.
Ja?
Ja. Ja. Oh. Ja, dus ik ben er heel dubbel-sided over. Dus ik ben, die dankbaarheid is er wel. Alleen, de vraag is, heeft tot op de dag van vandaag, dat is inmiddels, weet ik veel, 15 jaar geleden of zo. Ja. En het weegt het op tegen het andere.
Had het ook niet anders gekund?
Ja. Had het ook niet anders gekund?
Had je niet hetzelfde kunnen bereiken op een andere... Ik heb de illusie dat je liefdevol de waarheid ook...
Nou, Harry, ik zat precies dezelfde woord
liefdevol de waarheid. Tough love noemen ze dat. Dat je voelt, iemand houdt van me, maar die gaat zeggen, zoals je dat als ouder kunt doen, ik hou van jou, maar dit gedrag kan niet.
Ja, maar dan hoor je het niet. Er moet ook altijd een soort urgentie zijn waarom je überhaupt je gedrag zou aanpassen. Want als het lekker gaat, dan gaat het
als
lekker.
Als je ontslagen wordt, is er altijd gelijk urgentie.
Ja, maar dat ontslagen nogmaals. Ontslagen kan ook gaan met, het ging niet zo goed tussen ons. We gaan uit elkaar, kalm aan.
Weet je dat van veel ontslaggesprekken, dat de betrokkenen thuis komt en denkt dat het om een promotie gaat. Dat is geen grapje. Maar in het ontslaggesprek wordt zoveel gecompenseerd. Ja. Dat de betrokkenen hoort, ik ben eigenlijk een fijne man. En die hoort alleen maar complimenten, omdat degene die het ontslag geeft, bang is voor zijn eigen uitspraak. Dus die denkt, ik heb gezegd, je wordt ontslagen. En daarna het helemaal volplemt met complimenten om het draaglijk te maken. En wat verstaat iemand? De complimenten.
Ja.
En die komt thuis en zegt,
ik geloof
dat ze grote plannen met me, letterlijk. Want hij zei dat ik een enorm hard...
realistische anekdote.
Echt waar. Ja. Dat is ook, daarom zijn al die cursussen ontstaan. Waarin wordt gezegd, slecht nieuwsgesprekken. Ja. Omdat heel veel slecht nieuwsgesprekken bijna tot het omgekeerde leiden bij de betrokkenen. Ja. En daarom de mensen zich belazerd voelden. Ja. Ik werd nog geprezen vlak voordat ze me eruit flikkerden. En de anderen zeiden, dat was het ontslaggesprek.
Maar toch,
en dus wordt dat slecht nieuwsgesprek nu geoefend met geef het hard, duidelijk, herhalen.
En meteen.
En meteen. Ja. En niet met een lange inleiding. Ja, 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 ja. En ga daarna niet complimenteren. Maar zeg, we kunnen er nog over praten. Een volgende keer. Maar dit is toch echt de boodschap. Maar ja.
Toch geloof ik dat gesprek, dat eindgesprek van Laurens, dat heeft ook wel wat. Het doet mij eigenlijk denken aan promoveren als buitenpromovenda. Als je daarop terugkijkt, dat zijn... Nou, ik denk in de loop van 10 jaar ongeveer 6 van dit soort gesprekken. Die krijg je minimaal over je heen. Maar daardoor word je wel sterker. Het is een soort scholingsweg.
Maar het doet de redenering als bij het koor. Het is goed voor je, want je wordt afgezekerd. Ik hoor wel wat je zegt, maar er moeten toch andere manieren zijn?
Nee, er zijn geen andere manieren. Ik denk het niet. Nee.
Zo, jeetje zeg.
Ja, daar staan we tegenover elkaar. Ja.
Waar ik eigenlijk met jullie nog even naartoe wil. Want anders komen we daar niet aan toe. Maar dan hebben we gelijk een mooie afronding. Ik zat eigenlijk te denken. Ja, we hebben het over afscheid in het werk. We hebben het over ontslag. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. Ik dacht eerst aan mezelf. Toen dacht ik, nou, volgens mij zijn er mensen die nog wel veel meer afscheid moeten nemen. Daar is afscheid onderdeel van hun werk.
Ja.
De docent die na een jaar liefdevol met zijn klas bezig te zijn geweest. Neemt die afscheid van zijn leerlingen. Artsen die afscheid nemen van hun patiënten, vaak letterlijk, omdat ze gewoon overlijden. Jeetje, Mina zeg. Zijn die er dan heel goed in? Moeten we die eigenlijk vragen?
Ik hoor wel dat ze vaak een soort triestheid hebben die onvermijdelijk is. Dus dat je een vast slag bent. Dat heb ik als leraar wel meegemaakt. Dat je even van slag bent, een beetje treurig, een glaasje te veel drinkt, omdat het de pijn moet worden verzacht. En dan weer doorgaat. Want het aardige is, er komt weer een nieuwe
groep. Je krijgt wel weer een verse plas.
Ja, en dat is natuurlijk met mensen die denken, nu is mijn liefde is uit. Dan denken die ouders, och, er komt weer een nieuwe. Dat moet je niet hardop zeggen, want dat maakt de diepte van het verdriet natuurlijk stuk. Maar er komt een nieuwe liefde. Er komt een nieuwe liefde. Er komt een nieuwe klas. Er komt een nieuwe patiënt. Er komt een nieuwe... Dus wij compenseren het natuurlijk met het volgende fenomeen. De klas vertrekt en daar is de nieuwe klas. En natuurlijk denk je nog aan de oude na. Maar ja, de nieuwe patiënt moet ook verzorgd. En dat is het goede nieuws. Dat is ook waarom we volgens mij sterven. Dat is goed. We gaan weg. Er komt de volgende.
Perversie.
Ik weet nog dat samen met mijn zus zei ik... dat het sterven van onze ouders is toch ontzettend draaglijk... omdat we nu kinderen hebben. Dus we zeiden gewoon, we gaan ook letterlijk door. En toen zeiden we ook, wat moet dat vervelend zijn... als je geen kinderen hebt. Dus wij dachten ook, die kinderen die wij hebben, hun kleinkinderen... die hebben eigenlijk het leed verzacht van het vertrek van de opa en oma...
Absoluut.
Circle of life.
Circle of life.
Oh.
Ja.
Jongens.
Hoor je het? The Lion King.
Ja. Wacht even. Je moet even doorpraten. Ik zoek hem op. Je hebt vast ergens gevonden. Ja, circle of life. Jeetje, mina weg.
Ja, tegelijkertijd als je het zo hebt over dat jaar. Hè, dat je dan een student een jaar of sommige docenten van ons hebben ze 3 maanden. Heel intensief. En dan moeten ze het loslaten. En... wij laten dat jaar los in 6 weken grote vakantie. En tegelijkertijd ontstaat er daar waar we niets doen, in die grote vakantie, de hele oogst van wat je meegemaakt hebt met die 50 individuele studenten. En die gaat mee dat nieuwe jaar in. Dat is een soort raadsel is dat. Dat ergens een,
geldt ook voor relaties.
Je moet afscheid nemen en daar word je heel goed in iets. Je weet niet wat. Maar dat werkt wel door in de volgende groep op de een of andere manier. Dus de tragiek is mooi van het afscheid. Ja.
Het komt bijna altijd goed, hè? Dat moeten we ook. Hè? De ervaring leert, het komt bijna altijd
goed. Nou, wat ik zelf echt een belangrijk levensinzicht vind, wat ik niet zo heel lang geleden omarmd heb, is dat je eigenlijk, denk ik als mens, je moet realiseren dat je altijd de mogelijkheid hebt om op dingen terug te komen. Dus alles wat dus niet goed is afgehecht of alles waar je niet goed afscheid van hebt genomen. Je hebt een rare neiging om te denken, het is definitief, dit was het.
Fout gedaan, kan niet meer goed.
Ja, we strepen eronder en that's it. Maar ik denk toch dat heel veel dingen blijven in principe gewoon open. Ja,
te repareren.
Te repareren of je kunt er nieuwe inzichten aan toevoegen of je kunt nog eens iemand bellen na 10 jaar om te zeggen van, joh, luister, het leek me toch. Dit weekend had ik zo'n gedachte.
Ja.
Dat ik iemand ga bellen deze week.
Ja.
Die ik 12 jaar geleden iets heb gezegd. Iets mee heb gedaan waar ik spijt van heb.
Onrecht heb gedaan.
Ja, heb ik onrecht gedaan. Zeker.
Ja.
Nou ja, ik op terugkomen. Ik weet niet of je dat ook vindt. Maar ik denk, je kan niet. Het klinkt wat flauw. Maar je kan niet dood als je de dingen niet op orde brengt. Denk ik. Toch? Nou, dus je moet de kansen pakken die je krijgt.
God, we weten allemaal niet
of mooi dat je dat 12 jaar rijping nodig hebt.
Ja.
Om dat telefoontje nu wel te kunnen plegen.
Ja, je kunt ook zeggen, even godvergeten lang geduurd. Maar...
ja, maar wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja. Misschien bel je diegene op en die zegt, wie ben je? Ja, waar gaat het over? Ik heb geen clue.
Dat
weet
gebeurt
je
wel.
Nou, dat gebeurt. De kans is heel groot. Hè, wat? Waar heb je? Achterfietje.
Ah, joh.
Maak je niet druk.
Hè?
En daar heb je dan mee rondgelopen. Ja. Dat is ook maar weer
12 jaar lang.
Ja, heb je mee rondgelopen. Ik heb dit of dit gezegd of gedaan. Ik denk overigens dat je de mishaps in je leven, dus dat je die beter onthoudt dan alle complimenten.
Ja, natuurlijk.
Toch? Je onthoudt dat toch veel sterker. Oh, dat heb ik toen gezegd.
Ja.
Oh, wat
en ook in de ontvangende partij ook, hè? Dat is wat ik bedoel met die collega's. Hè?
Dus daarom moet je zo zorgvuldig zijn.
Ja, natuurlijk. Die werknemers, joh, die krijgen optaters. Maar als je dat niet zorgvuldig doet.
Ja. Ja. Die werknemers zijn wij natuurlijk zelf ook geweest.
Zeker, ik praat ook over mezelf. Ja.
Arie, wat was dit voor uur? Dit was de eerste Café Forum in nieuwe vorm. Ja. We hebben een thema, we kletsen erover met leuke mensen.
Ja. Nou ja, ik vind het wel. Dit in een goede kroeg gaat dit gesprek volgens mij kunnen plaatsen. Ik hoop.
Dat was het doel, hè?
Ja, het doel.
Ja.
Ik hoop dat de luisteraar dat zo ook heeft ervaren. En anders, het is voorbij.
Ja. En anders nemen we gewoon afscheid.
Ja.
Wat vonden jullie ervan? Laurens, Gerry?
Ja, het is wat het is. Hè? Een variant op het is voorbij. Het was leuk.
Je had een prachtig betoog over Dante. Dat ben je nu niet kwijtgeraakt.
Helemaal vergeten.
Mooi verhaal over Dante.
Dat doen we gewoon een volgende keer.
Leuk. Ik vind het leuk om met jullie al te praten. Ik knap ervan op.
Oh, nou.
Nou. Hè?
Daar doen we het allemaal voor. Als je dit nou geluisterd hebt en je hebt het hele uur uitgeluisterd, waar we volgens mij wel geteld één heel plaatje hebben gedraaid. Dus het was in ieder geval, wij vonden het heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Als je denkt, nou, meer daarvan, laat het ons weten. Als je denkt, hou er alsjeblieft mee op, zeg. Neem afscheid van al die mensen. En misschien zelfs wel neem afscheid van jezelf. Ga wat anders doen. Laat het ons ja, weten.
Maar laat wel je naam en adres achter.
Ja, we weten je te vinden. Dank jullie allen zeer. Bijzonder leuk dat jullie hier waren in de studio. En waarschijnlijk tot een volgende keer. In een volgende People Power gaan we het weer hebben over organisatiekunde. Ja, we gaan het gewoon weer een beetje back to business. Dat voor mij volgende week. Voor jou misschien wel in de podcast. Tot over een paar seconden. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl